scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 380 van de oorlog in Oekraïne. Hugo geniet nog even van een paar vrije dagen. Welverdiend. Arend, Jan en Rob die zijn er uiteraard wel. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Mark Beekhuis. Fijn dat ik er ben. Vind ik zelf namelijk.
Welkom.
Laten we beginnen met de situatie op het ogenblik in Oekraïne. Rob, je zei net, ik heb een analyse gezien en eigenlijk zit er totaal geen beweging in de komende tijd.
Ja, kijk, Avery Hines, dat is niet onbelangrijk hoor. Dat is de directeur Nationale Veiligheid. Dat is eigenlijk gewoon de intel chief van de Verenigde Staten. Het is een ze trouwens, Avery. En dat is, die heeft een verhaal gehouden voor de Senaat. En die heeft daar gezegd van, kijk, eigenlijk zit de zaak zo muurvast dat beide partijen niet in staat kunnen worden geacht om een hele grote overwinning te boeken tegen het eind van het jaar. Eigenlijk is dit het ongeveer wel waarmee we rekening moeten houden. En nou, dat heeft natuurlijk wel grote consequenties. Hij heeft trouwens wel vermeden om iets te zeggen over de impact van westerse wapens. Een van de ideeën waarom ze dat niet heeft gedaan is dat op dit ogenblik toch wel erg traag gaat. Hè. We hebben het vaak genoeg over tanks gehad. Ja, die komen dus niet met honden tegelijk het land binnen. Maar dat is dat die druppelen, mondjesmaat druppelen die naar binnen. Ze zegt ook niet hoe lang deze oorlog gaat duren, maar wel dat die in principe ook lang kan gaan duren. Maar de belangrijkste boodschap, het is, zit gewoon op slot.
En dat past ook een beetje bij de analyse. Dat het gaat. Dit is kennelijk dus het Russische offensief. Dit is het.
Dit is het, ja.
En dat is niet zo heel erg indrukwekkend.
Ja, tekort, slecht leiderschap, zegt ze. Moreel deugt niet. Uitputting van de troepen. Hoge aantallen slachtoffers. Dat is niet goed voor de Russen op dit ogenblik.
Maar je zei, dit heeft enorme consequenties. Wat voor soort consequenties heeft het?
Nou ja, dat je dus een uitputtingsslag krijgt. En ja, het woord verdunnen is natuurlijk al vaker gevallen. Eerste Wereldoorlog. Er zijn partijen die om elkaar in staan te hakken en van geen opgeven weten. Ja, dat levert alleen maar hele grote aantallen slachtoffers op. En op een gegeven moment komen ze tot de conclusie dat het zo niet verder gaat. En dan moet er dus op een of andere manier een soort vergelijk worden getroffen. En je ziet nu, Bakhmut is daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van.
Hè? Daar zit alles ook stil al weken.
Nou ja, ook weer niet helemaal. Kijk, in het oosten heeft Wagner nu de boel onder controle. Ze hebben nu ook de zaak in het noordwesten onder controle. Ze hebben het nog niet omsingeld, de stad. Dus het is niet zo dat Oekraïne daar op winst staat. Nee, Rusland staat op winst. Het is nog niet zo ernstig dat de Oekraïners zich nu helemaal moeten gaan terugtrekken. Dat hebben ze al wel gedaan uit het oosten. Het is ook niet zo dat alle aanvoerlijnen nu zijn afgesloten. Maar dat kan nog heel goed gaan gebeuren. En dat zal vermoedelijk ook wel gaan gebeuren. Voor zover we nu weten of er moet een wonder gebeuren. Dus alweer met veel slagen om de arm. En je ziet dus nu ook dat een groot deel, pakweg een derde van de aanvallen van de Russen, ook worden geconcentreerd op dat noordwesten. Ja. Daar proberen ze nu gewoon door te duwen om ervoor te zorgen dat ze die hele stad in de handen krijgen.
Ja, en het verhaal gaat dus ook dat Oekraïne trekt zich niet terug, om een hele cynische reden. Ze zijn kennelijk toch in staat om heel veel Russen te doden.
Ja.
En daarmee kunnen ze dus een toekomstig Russisch offensief dus ondermijnen. Hè? Dat is, maar er vallen dus ook heel veel Oekraïners.
Echt al wekenlang dat de omsingeling bijna compleet is. Dat
is
ook Oekraïne
zo.
Zich vandaag eigenlijk moet gaan terugtrekken.
Ja, maar wij zijn wat ongeduldig in het Westen. Hè? Dus wij denken dan als we horen het Bakhmut gaat vallen, dan zal het morgen wel vallen, kun je ook nog even vertellen hoe laat precies. En zo werkt het natuurlijk niet. Zo'n beleg, zo'n val van een stad, dat kan maanden duren. En dat zie je dus nu al gebeuren. En dat hangt er dus ook vanaf voor wat voor een waarde de partijen aan zo'n stad hechten. Dit is heel symbolisch geworden. Ik denk dat wat er wordt gezegd, nou, ik heb dat al eens eerder gezegd hoor, van toch niet onderschatten dat als Bakhmut valt, wat ook de consequenties daarvan zijn. Want dan ben je wel degelijk makkelijker in staat om grotere delen van de Donbass in te nemen. Dus helemaal symbolisch is het ook niet. Maar het is interessant om te zien wat daar gebeurt. Hè. Wat we nu weten is dat bijvoorbeeld brigades die daar vechten van Wagner, die worden nu afgelost door reguliere troepen uit Rusland. Vervolgens zijn er ook weer reguliere troepen van Rusland die moeten worden vervangen door nieuwe troepen. Maar daar zijn eigenlijk onvoldoende manschappen voor nodig. Dus het zit gewoon aan alle kanten zit dat ook fout.
En ze hebben tekort aan munitie aan beide kanten.
Exact.
Dus daardoor wordt het al langer. De hele idee van verbonden wapens lukt ook niet. Hè? Het is een beetje shelling met infanterie. Nou, dat betekent, het verklaart dat het langzaam gaat. Misschien kunnen we dit verbinden met dat wat er gewoon gisteren is gebeurd. Wat toch wel heel opmerkelijk is. Hè? 84 raketten.
Ja.
En eigenlijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, Rob, maar ik vind het ook een beetje een wanhoopstaat. Want namelijk, Rusland heeft een hele dure hypersonische raketten ingezet. Ik heb begrepen van nieuws dat ze 10 miljoen per stuk kosten. Mm-hmm. Nou, dat is ook niet niks. Hè? Nou, de ellende is dat daardoor dus Oekraïne er minder uit de lucht heeft kunnen halen. Iets van de helft. Sommige mensen zeggen nog wel iets minder. Hè? Mm-hmm. Dus een hoop ellende over heel Oekraïne trouwens. Hè? Maar ja, dat is leuk dat je dat nu doet, maar dat kan je niet heel lang volhouden.
Nou, weet je, wanhoopzaak. Ja. Kijk, dit zou dan een vergelding moeten zijn voor
de Briansk-affaire.
Exact. Dus daar zijn troepen. Oekraïne zegt, wij zitten er niet achter. Die ze hebben daar huis gehouden, even over de grens in Rusland. Dus dat moet nu vergolden worden. Nou, dat doe je dus op deze manier, want die andere manier van vergelden heb je niet. En die Zinkal-raketten. Kinzhal-raketten, sorry. Ja. Daar is geen verdediging tegen mogelijk. Dus als je een punt wil maken in het kader van de afschrikking en van de straf, dan is dat wel een ideaal wapensysteem. En bovendien, wat ik ook bij denk, is, kijk, dit zijn wapensystemen die zijn net op de markt gebracht, nog niet helemaal volledig doorontwikkeld. En dit is natuurlijk wel een ideale manier ook om ze te testen. Hè?
Ja. Maar gelukkig hebben ze daar niet zoveel van.
Nee, maar ze zijn dus redelijk effectief wel. Want als de meesten erdoor komen, of de helft.
En ook op warmtecentrales weer en zo. Een heleboel mensen zonder licht, heleboel mensen zonder warmte. Is om gek van te worden.
Maar tegelijkertijd ook weer niet fantastisch uitgevoerd. Raketten die eigenlijk bedoeld zijn om vliegtuigen uit de lucht te schieten, die worden ingezet op elektriciteitscentrales. Ja, vind je dat gek? Dat je een woonwijk raakt. En dat is dus wat er gebeurt. Ik bedoel, er is een hele hoop wat we noemen collaterale schade. Feitelijk ongewenste nevenschade. Ja, omdat gewoon men niet in staat is om die raketten goed te richten.
En Oekraïne is er wonderbaarlijk goed in, waar ik echt helemaal niks van begrijp, om weer dingen op te bouwen. Zo'n elektriciteitscentrale wordt gewoon weer met allemaal aan elkaar vastgeknoopt. Ik hoop dat dat nu ook geldt voor die schade die gisteren gebeurde.
Ja, je moet dus ook niet. Het klinkt veel, 84. Maar als de helft ervan wordt uitgeschakeld, dan heb je er, laten we zeggen, nog 40 die er doorheen komen. Een behoorlijk aantal, omdat ze daar niet geschikt voor zijn, die raken alleen maar huizen. Dat wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dus het aantal raketten dat echt zijn doel raakt, is heel beperkt. En het is een heel groot land. Met heel veel knooppunten op het gebied van elektriciteit, watervoorziening, verwarming. Dus je moet wel ongelooflijk veel raketten erop afvuren. Wil je de hele boel kapot maken, hoor.
Ja.
Misschien dat de kwetsbaarheid in Europa nog wel groter is dan met de Russische nucleaire reactoren die wij hier die wij gebruiken.
Ja, er staat een heel stuk in de New York Times. Dat wisten we eigenlijk ook wel. Hè? Dat met name Oost-Europese landen hebben Russische kerncentrales. Daarnaast ook. Rusland is de derde leverancier van uranium. Hè? Uranium is niet onbelangrijk. Hè? Dus hier zie je dus dat er toch ook verwevenheden zijn die vervelend kunnen zijn. Hongarije heeft een. Zelfs ook Polen vervangt nu die Rosatom-centrales door Westinghouse. Dat lijkt me ook heel verstandig dat ze dat doen. Hè? Maar er zit daar wel meer verweven dan je op het eerste gezicht zou denken.
Ja, want Hongarije is nog nieuw aan het bouwen. Ja. Russische centrales. Dus een heel andere aanpak dan wat ze in Polen doen.
Ja, en Hongarije is überhaupt natuurlijk poetinistisch bezig. Ja. Hè? Ja. En die krijgt er ook een goedkope leningen voor en zo. Weet je.
Maar het feit dus dat die kerncentrales in Oekraïne gewoon weer geraakt worden, of bijna geraakt worden, of de infrastructuur daaromheen wordt geraakt, weet je, het is ook gewoon echt te gek voor woorden, hoor.
Helemaal terg.
Ik hoorde ook iemand van de VN roepen van, ons geluk is op een gegeven moment ook wel op.
Ja.
Met dit soort operaties. Op een gegeven moment is er echt iets raak. En dan gaat de hand in zo'n veilige, in zo'n kerncentrale. Nou, we weten wat Tsjernobyl heeft opgeleverd.
Ja. Tjonge, weet je nog hoe erg dat was, Tsjernobyl?
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
Gelukkig tijdig geen spinazie meer eten, dat is wat ik
onder andere van. Ja, precies. Zullen wij nog even naar dat andere grote belangrijke land gaan kijken? Naar China?
Ja, dat is, moet het toch wel even noemen. Die is nu, heeft dus de constitutie, de grondwet veranderd in 2018, hè, waardoor een derde termijn mogelijk is. Nou, vandaag is dat gebeurd. Hij was in oktober al partijleider, hè, maar nu is hij dus ook gewoon de derde termijn president. 69 jaar, hij is nog een jonkie vergeleken met Biden, hè. En hij heeft allemaal loyalisten op hoge posities benoemd. Hè? Dus er is niet zoveel tegenspraak. En Xi is dus de man van een desastreuze COVID-beleid. Maar dat overleeft hij kennelijk allemaal. Hè? Hij is ook heel erg de man van Taiwan. Gewoon helemaal, Xi zegt, dus van ons, geen gezeur. Hij heeft een veel agressiever beleid ten aanzien van het Westen gevoerd. Nu ook met de... Hij staat heel dicht bij Rusland. Hè, en kiest daar toch echt ook een beetje de Russische positie in van... wij willen best een regelgeleide wereld hebben. Maar dan eentje waarbij wij de regels ook mede mogelijk moeten maken. Dus het is toch gewoon een andere wereld aan het worden. Hè. We waren 10 jaar geleden waren we veel optimistischer over China. En het wordt een beetje... Ja, gurende.
De vraag is wat dit nou gaat betekenen. Hè? Dus deze man die iedere keer maakt die fouten. Hij maakt echt enorme fouten, continu.
Ja.
COVID is daar de laatste van. En iedere keer zie je dat op die fouten wordt geantwoord met meer repressie.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld ook de high-tech industrie overkomen in China. En dat draagt niet bij aan het innovatieve vermogen van China, de verdere groei. Ja. Ik bedoel, die binnenlandse factoren die kunnen er dus ook toe leiden op termijn dat die groei gewoon af aan het remmen is. En je ziet ook veel analisten die dat vrezen dat gaat gebeuren. En dat hoeft op zich, voor ons geen slecht nieuws te zijn. Dat zal eerder goed nieuws zijn. Maar de vraag is natuurlijk, in hoeverre gaat hij dat vertalen in een agressief buitenlands beleid? Ja. Dat is eigenlijk feitelijk wat heel veel van die dictators doen. Als ze het binnenlands politiek niet redden, zie je Poetin.
Dan heb je buitenlands politiek succes nodig.
Dan ga je buitenlandse avonturen aan om de bevolking achter je te krijgen. Dus dit is aan de ene kant, zal dit mogelijkerwijs de opkomst van China vertragen, die trouwens al vertraagd wordt. Hè. Het is al gegaan van nummer 1 positie van 2027 naar 2034. Zoiets is het op dit ogenblik.
3% groei nog maar.
Ja, het loopt echt enorm terug. Maar tegelijkertijd levert dat dus ook gevaar op. Ja, omdat je kan besluiten tot avonturisme in het buitenlands beleid.
We gaan het meemaken.
Ik ga jullie heel hartelijk bedanken en zeggen tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.